Ja, Vader, Heer, op dit moment. Heer, we dragen het woord aan u op. Heer, we hebben het woord van u ontvangen. Heer, daar zijn we u zo dankbaar voor. En Heilige Geest, we bidden u dat, Heer, wat we mogen leren deze avond. Heer, dat u daar rechtstreeks doorheen spreekt in ons hart. Heer, dat we mogen leren deze avond, morgenavond, zondagavond, zaterdagavond, zondagochtend. Heer, dat u zelf spreekt. O Heer, we verlangen er zo naar. Om u beter te leren kennen. En niet die persoon te blijven die we waren voordat we u ontmoeten. Maar dag in dag uit, elke dag opnieuw veranderd te worden. Heer, verandert u ons door uw woord in Jezus' naam. Amen. Goedenavond, God Center. Oh, dit zijn altijd bijzondere avonden. Ja, hè? Je merkt dat al. Er is zo'n verwachting, er is zo'n verlangen. Zo'n verlangen om ook het woord in te gaan, om je geestelijk te laten voeden. Is dat verlangen daar? Yes. Weet je, misschien kwam je hier naar deze vaste avonden en heb je je dromen al bekendgemaakt, je plannen al bekendgemaakt aan de Heer. En toen hoorde je het thema van deze avonden, de tabernakel, je dag bij jezelf. Het is een nieuw jaar, ik heb nieuwe plannen, ik heb nieuwe dromen. Maar dan komen ze met zo'n oude boodschap. Dan komen ze met zo'n oud woord. Wat moet ik met een tent van meer dan 4000 jaar geleden in de woestijn? Nou, misschien heb je die gedachte niet gehad. Maar ik heb die gedachte wel eventjes voorbij laten komen. In voorbereiding van dit woord. Maar je zult gaan merken deze drie avonden. Dat daar zo'n enorme diepte in zit. De tabernakel weerspiegelt de gedachte van God. En ik ga je daarin meenemen, want die tabernakel, die tent, die weerspiegelt het middelpunt van Gods gedachte. Alle glorie, alle luister, alle eer, alle majesteit. Al Gods gedachten zijn terug te vinden daar in die tabernakel. En weet je waarom? Omdat het middelpunt van Gods gedachten zijn Zoon, de Heer Jezus, is. En dat deze tabernakel, deze tent, dit heiligdom, in alle facetten de Heer Jezus zal gaan laten zien. Weet je, dan kom je maar, wat gaat deze tent mij nou brengen voor 2024? Wat gaat deze tent, wat gaat de lering over deze tent, wat gaat deze avond mij dan brengen voor mijn plannen? Want ik heb zo al verlangens bekendgemaakt. Ik heb doorbraak nodig, Ik heb zoveel dingen nodig van de Heer. Weet je, maar dan is het God die antwoordt. In Romeinen 8, waarin Paulus zegt dat hij ons van tevoren heeft gekend. Dat hij ons heeft bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon. Weet je, en ik geloof dat ten diepste, en deze avond ook ten diepste, deze drie dagen ten diepste jou en mij gaan brengen naar Gods gedachten over jou. En zijn wens over jou, dat hij jou heeft bestemd om gelijkvormig te worden. Romeinen 8 vers 29. Naar het beeld van zijn Zoon. Weet je, en je gaat merken dat op het moment dat hij gaat spreken in je leven, dat op het moment dat je de Heer Jezus meer en meer gaat zien en gaat ontmoeten, dat daarna alle dingen zullen volgen. Zoek eerst het koninkrijk. En alle dingen zullen u gegeven worden. Weet je, dit is zo'n belangrijk principe. En daarom deze avonden, wij gaan met elkaar die tabernakel in. Wij gaan met elkaar die tent in drie avonden. En we gaan ontdekken... hoe we daarin de Heer Jezus zullen ontmoeten. En daarvan uit, in die ontmoeting met Hem, geloof ik dat God jou gaat ontmoeten. Dat God gaat komen met zijn doorbraak in jouw situatie. Dat God die al de verlangens van je hart kent. En alles waar je tegenaan loopt en waar je zo'n geloof voor hebt dat daar een verandering zal gaan plaatsvinden. Dat in deze 3 dagen God ook gaat komen. In zijn ontmoeting met jou. Wanneer wij hem zoeken. Gelooft u dat met mij? Geloof je dat met mij? Amen. Weet je, ik heb echt zo'n verlangen dat deze avonden zo'n verandering gaan brengen in jou en mijn leven. Weet je, en het doel van vasten. Weet je, misschien dacht je wel, ik ga vasten, want ik heb die zegeningen nodig. Ik heb die uitkomst uit problemen nodig. Ik wil wonderen, ik wil tekenen. Ik wil dat mijn tijd komt. Maar ik geloof het primaire doel van Gods gedachten voor deze avond is dat jij, dat ik, gelijk gaat worden aan het beeld van zijn Zoon Jezus. Amen. Amen. Weet je, in deze avond wil ik je vragen om Psalm 27, vers 4. Ik heb gewoon 1 kerntekst, heel bekend, waarvanuit we, Psalm 27, vers 4, waarvanuit we verder gaan werken. Om daarna ook te gaan naar die tabernakel. En wat betekent dat dan voor ons? Psalm 27, vers 4. En ik zei al, het is een heel bekende tekst. Maar als dit nou eens de basis mag zijn voor deze 3 avonden. Weet je, ik lees hem even voor in de oude vertaling, als je het goed vindt. David zegt hier, 1 ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik. 1 ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik. En dan gaat hij verder, te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven. En waarom? Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. 1 ding heb ik van de Heer gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis van de Heren al de dagen van mijn leven. Om te aanschouwen de liefelijkheid van de Heren en om te onderzoeken in zijn tempel. Weet je, als we het hebben over 1 ding, sluit dat alles uit. Als je werkelijk hier bent voor 1 ding, dan is alles wat daarbuiten om, je verlangens, je gedachten, je hoop, je verwachtingen voor het nieuwe jaar, is ondergeschikt. Als het je werkelijk gaat om 1 ding. En weet je, wat is dat ene ding wat David verlangt? Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. Om de liefde van de Heer te zien en te onderzoeken in de tempel. En hoe doet hij dat? Door alle dagen van zijn leven te verblijven in het huis van de Heer. Weet je, en dit is zo'n basis. Zo'n basis waardoor het ook ons uitnodigt om deze 3 dagen op onderzoek uit te gaan. En in het huis van de Heer te verblijven. En 1 ding te verlangen. 1 ding te zoeken. Om als wij in de tempel van God gaan onderzoeken, dat we daar Gods liefde gaan zien. Gods liefde gaan zien. En weet je, Gods liefde, we weten het, is zichtbaar geworden in zijn Zoon Jezus. Is zichtbaar geworden in de Heer Jezus. Weet je, en dat woord verblijven is to dwell. Is ontspannen zitten. Het verblijven in het huis van de Heer is zoals je hier vanavond lekker warmpjes onder je jas bij zit. Gewoon zitten. Ontspannen. Tot rust komen. Weet je, de wereld wil je gek maken met allerlei ontspanningsoefeningen. Met allerlei prop je hoofd vol met, en maak het weer leeg. Ik weet het allemaal niet. Allerlei ideeën. Maar wij hebben zo'n enorme uitkomst om gewoon hier vanavond te zijn. Om te verblijven in het huis van de Heer. En weet je wat het mooie is? Dat is een plek waar je komt aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is de plek die Maria koos. Dat is de plek om gewoon te luisteren naar zijn stem. Om je te laten vullen. En zijn liefdevolle woorden over je heen uitgestort te krijgen. Om gewoon een stuk vermaning of correctie te ontvangen. over jouw eigen leven, maar in zo'n liefdevolle setting, omdat je verblijft, rustig, ontspannen bent in het huis van de Heer. Dit is het verblijven in de Heer. Het is gewoon genieten, het is proeven van die maaltijd uit het woord. Het is gewoon eten van zijn woorden. Het is eten van zijn woorden. Weet je, en David die zegt, ik wil hier aanschouwen. Ik verlang om God zelf te zien, om zijn liefde te zien. En ik verlang naar hem te onderzoeken. Weet je, en die onderzoekende houding betekent ook dat je op zoek gaat. Dat we op zoek gaan. En één ding, alles sluit dat uit. Weet je, ik geloof, en je hebt het me al horen zeggen, dat de tabernakel in elk facet de Heer Jezus ons laat zien. Of zijn werk laat zien en daarmee de liefde van God. En mijn inmiddels overleden vader, die heeft me dit ook wel geleerd. Om in het woord, niet alleen het woord te lezen zoals het is, absoluut. Maar ook in het woord op zoek te gaan naar wat de Heer Jezus zelf zegt. Het zijn de schriften die over mij getuigen. Om in het woord op zoek te gaan naar de Heer Jezus zelf. Weet je wat een rijkdom dat geeft? Op het moment dat je je Bijbel leest en zegt, Heilige Geest, maak mij de Heer Jezus hierin bekend. Oh, het gaat jou, misschien jouw drempel om het woord erbij te pakken, zo verlagen. Als je met dat gebed komt. Heer Jezus, ik wil u ontmoeten. Hier, in dit, op deze pagina van het woord, waar ik ook ben. Heer, maak u zelf bekend door uw geest. En weet je, mijn vader die leerde ons dat. Mijn broer, Wim, en mij, mijn andere broer, mijn zussen. En ik had het hier laatst met mijn andere broer over. En hij, die is hier niet. Mark Jan inderdaad, ja. En hij vertelde me, joh, ik had een gesprek met papa. En hij leerde mij dit principe. Dat het Oude Testament, dat het woord verwijst naar de Heer Jezus. In alles. En toen zei hij, joh pap, maar neem nou de tabernakel. Gelooft u nou echt dat elk facet, neem nou een tentpin van die tabernakel, dat elk facet naar de Heer Jezus wijst? En mijn vader die antwoordde, joh, zelfs die tentpin kan ik gebruiken om Christus in jouw hart te rammen. Ja, dat was soms het platte Haags wat bij hem naar boven kwam. Maar het principe is dit, dat als wij deze dagen die tabernakel ingaan, en we gaan zien welke facetten we daar tegenkomen. Dat het de Heer Jezus is. Dat het de Heer Jezus is die ons hart vult. Die onze gedachten vullen. Die ons blij maakt. Die alles in ons leven in perspectief zet. En dat het werkelijk de Heer Jezus is. Die we gaan ontmoeten in deze dagen. Oh, en dan gaan we zingen, there is joy in the house of the Lord. Oh, want hij verandert die situatie die jouw verdriet brengt of heeft gebracht in 23. In een situatie van hoop. In een situatie van vreugde. En ik geloof ook dat we op deze manier, als wij die tabernakel onderzoeken, dat we Christus ontdekken. Dat we hem ontmoeten. Dat we hem leren kennen. En dat we doordat we hem leren kennen, meer op hem gaan lijken. Dus wat heb je nou aan zo'n tabernakel? Nou, die tabernakel spreekt van de Heer Jezus. En door de tabernakel leer je hem beter kennen. De tabernakel, onze broeder Maarten zei het al, bestond uit drie delen. Het voorhof, de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En in die drie trap gaan we ook de avonden in. En de tabernakel op zich betekent tent. Maar veelal wordt het ook genoemd het heiligdom. En toen Mozes de opdracht kreeg op de bergen om de tabernakel te maken, toen kreeg hij een plan uit de hemel. Het is niet door de Israëlieten bedacht. Het is niet door Mozes bedacht. Maar je leest ook in Hebreeën 9 dat dit heiligdom een afbeelding was van het ware heiligdom in de hemel. Weet je, veel denken wij dat wat wij hier nu op aarde hebben, dit is de werkelijkheid. Maar eigenlijk is dit nog slechts een schaduw van de werkelijkheid. En we denken, de hemel is een droom. Nee, Het is de hemel die de werkelijkheid is. En vanuit die werkelijkheid maakte God zijn plannen bekend aan Mozes. Zo moet dat heiligdom worden vervaardigd. Zo moet dat heiligdom worden gemaakt. En hij gaf daar gelijk een doel voor. Opdat ik bij mijn volk zal wonen. Opdat ik daar zal wonen. Deze tent was de woonplaats van God onder het volk Israël. En dit is een plek waar je niet zomaar kwam. In de voorhof mocht elke Israëliet komen. Maar morgenavond ga je leren dat in het heiligdom slechts de priesters mochten komen. En uiteindelijk in het heilige der heiligen, door het voorhangsel heen, enkel de hoge priester 1 keer per jaar mocht komen. Het was dus ook een plek waar je niet zomaar binnenkwam. Het was een plek die letterlijk omheind was. Met een groot wit doek. Grote witte doeken en palen die een scheiding bracht tussen het volk met hun tentenkamp in de woestijn en dit heiligdom van God. En weet je, deze witte omheining zegt eigenlijk ook dit. Deze witte omheining zegt, hier is heiligheid. Hier is reinheid. Hier kom je niet zomaar binnen. Hier kom je niet zomaar binnen. Als je de tabernakel naderde, dan kon je er niet zomaar binnen lopen. Er was een scheiding, een witte scheiding. Een eerste drempel om in Gods aanwezigheid te mogen komen. En weet je, deze witte omheining spreekt ook van het beeld van heiligheid en reinheid. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk om zomaar even de tent binnen te banjeren, om het plat te zeggen. Er was een afstand. Er was een duidelijk spreken, blijf op afstand. Je kunt niet zomaar komen. Weet je, en eigenlijk spreekt het ook van een groot ontzag en eerbied. Als wij God willen naderen, dan kan dat niet zomaar met voeten getreden worden. Maar dan begint dat met een enorm ontzag en respect voor God. Weet je, en dat respect en dat ontzag van God, dat was ook zichtbaar in die omheining, zoals ik zei. En het wonderlijke is dat Psalm 25, vers 14 zegt dat de vertrouwelijke, des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Wanneer wij God vrezen, is daar gelijk vertrouwelijke omgang. Hey, dit is een wonderlijke sleutel. Wanneer wij God vrezen, wanneer wij werkelijke vrees en ontzag en eerbied voor God hebben, is daar vertrouwelijke omgang. Is dat een middel? Nee, is dat zelfs de voorwaarde om met hem vertrouwelijk om te kunnen gaan? Diep respect, een diep ontzag hebben voor God is een voorwaarde om toegang te krijgen tot die plek van aanbidding en ontmoeting. En weet je hoe ik geloof dat ontzag en respect, hoe dat zichtbaar is in je leven? Door gehoorzaamheid. Door gehoorzaamheid, door werkelijk de wil van de Vader te doen. Ik werd deze week zo stilgezet bij die tekst uit Matteüs waarin de Heer Jezus zegt, niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil van de Vader doet. En de Heer Jezus vervolgt vervolgens, hij zegt, velen zullen komen. Weet je, en dit raakte me zo. Velen zullen komen en zullen zeggen, maar Heer, we hebben geprofeteerd in uw naam, Heer. We hebben demonen uitgeworpen in uw naam, Heer. We hebben wonderen en tekenen gedaan in uw naam, Heer. Vele krachten gedaan. En Jezus zegt, ik zal hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. Weet je, dit raakte me zo enorm. Het is dus mogelijk om schijnbaar voor de wereld in het koninkrijk te kunnen fungeren, te functioneren, dingen in zijn naam te doen. Maar tot de slot komt er een slotsom te komen. Weet je, als je dit op jezelf, als ik dit op mijzelf zou neerleggen, ik voldoe hier niet aan. Weet je, en als je eerlijk bent in je hart, dan denk ik dat je tot jezelf de conclusie komt. Dat wat hier wordt gesteld om die tent binnen te mogen gaan, dat je er niet aan voldoet. Maar wij weten dat er één iemand is die hieraan voldoet. Wij weten dat het één iemand is die hier volledig aan voldoet. Heeft laten zien in zijn wandel hier op aarde dat hij in alles volmaakt was. Hij heeft geen zonde gekend, onze Heere Jezus Christus. En het is in hem. Het is in hem dat jij en ik voldoet. Voldoet om op die vraag, wie zal verkeer in het huis van de Heer antwoord te mogen geven? Ik. Waarom? Omdat ik niet meer leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. Omdat hij is gegaan, omdat hij de wet heeft vervuld, zoals we die net lazen. Omdat hij degene is die nu mijn leven is. Omdat ik in hem ben en hij in mij. En daarom mag ik komen, ik mag naderen en dan kom je door die poort. En dan lezen we in Johannes 10, als het de Heer Jezus zelf is die daar zich bekend maakt als de goede herder aan zijn discipelen, dat hij zegt, ik ben de deur. Ik ben de deur. Ik ben de deur. Ik ben de toegang. Ik ben de poort tot het heiligdom. Ik ben degene door wie je mag binnenkomen. En weet je, het bijzondere is dat toen die Israëlieten door die poort naar binnen gingen, dat er een toegangsbewijs moest zijn. Je kwam niet binnen in de voorhof zonder dat je een offer bij je had. Psalm 96 vers 8 zegt dat ook. We komen in Gods voorhof met een offer. Weet je, en waar de Heer Jezus de toegangspoort is, is hij ook het toegangsbewijs. Hij is dat offer. Hij is degene door wie wij binnen mogen komen. Hij is ook degene die dat offer is. En waardoor wij toegang hebben gekregen. Romeinen 5 vers 1 zegt het als volgt. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Hebben vrede met God. En die tekst gaat verder. Door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben gekregen tot deze genade waarin wij staan. Weet je, het is de Heer Jezus die ons toegang geeft tot de Vader. Heel veel mensen hebben geprobeerd in het verleden de middelweg te zijn. Ook predikers hebben zich daar schulden van gemaakt. Je moet bij mij zijn om bij God te zijn. Maar er is maar één. Er is er maar één die ons tot God brengt. Er is maar één middelaar tussen God en mensen. En zijn naam is Jezus. Zijn naam is de Heere Jezus Christus. Weet je, en iedereen die dat in de weg staat. Je staat het evangelie in de weg. Want jij bent niet de enige weg tot Christus. Ik hoop dat je voelt wat ik hiermee bedoel. Ja, je bent de getuige voor Christus in jouw omgeving. Om mensen Christus bekend te maken. Oh, maar ook als je in bedieningen staat. Het gaat niet om de bedienaar. Het gaat alleen maar om de Heer Jezus. Paulus zei het ook, ik ben niet gekomen om mezelf te prediken, maar Christus en die gekruisigd. Hij is de toegang tot God. Hij is de enige toegang. Weet je, en als je dan door die poort de voorhof binnenkwam, het eerste wat je daar tegenkwam en voor je zag, was het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar, het altaar in het Hebreeuws betekent slachten. Miljoenen ontelbare dieren zijn daar geslacht. Een hele bloederige bedoeling. Met elke Israëliet die nadat hij een zonde had gedaan, moest komen met dat offerdier. En dat daar, op dat brandofferaltaar, offers werden gebracht ter vergeving van de zonde. En weet je, dit is ook precies het principe wat Leviticus 17 en Hebreeën 9 vers 22 ons leert. Dat zonder bloedstorting er geen vergeving mogelijk is. Het eerst waarmee je wordt geconfronteerd op het moment dat je de voorhof binnenkomt, is het kruis. Dat brandofferaltaar spreekt van het werk aan het kruis. Dat brandofferaltaar die verwees naar wat er uiteindelijk werd gebracht als offer aan het kruis. De Heer Jezus, zondeloos, als een lam onschuldig. Hij werd gestuurd naar dat kruis. In gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Oh, hij ging ons voor om de wil van de Vader te doen. En hij ging daar naar dat kruis. En weet je, op het moment dat je dat brandofferaltaar ziet, dan onderzoeken wij in zijn tempel en zien wij de liefelijkheid van God. Op het moment dat wij het kruis zien, dan zien wij de liefde van God. Dan zien wij de liefde van God. Het waren niet de spijkers die de Heer Jezus aan het kruis hielden. Het was zijn liefde. Het was zijn liefde voor jou. Het was zijn liefde voor mij. Het was zijn liefde voor jou en mij. Die hem aan dat kruis hielden. Toen de spotters kwamen, zeiden: als u de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. Oh, maar hij koos ervoor om de straf volledig te dragen. Om dat offer perfect en volmaakt te zijn. Hij koos ervoor, waarom? Om de liefelijkheid van God. Om de liefde van God, maar ook de rechtvaardigheid van God. Ten volle te dragen. Ten volle te laten zien. Oh, wat een liefdevolle God hebben wij. Dat God zijn plan was. Om jou en mij op deze manier te redden. Niet alleen te redden en daarna weer afstand van je te nemen. Niet alleen om zijn liefde eenmalig te laten zien, maar dat de toegang te laten zijn tot zijn elke dag opnieuw voortdurende genade. Elke dag opnieuw, dat met welk probleem je ook komt, dat je met welke zonde je ook komt, dat je wanneer je voor de tigste keer ook bent gevallen in datzelfde patroon, dat je daar komt en dat je weet, dat je mag weten en dat het God zelf is die tegen jou zegt: hey, zoon, dochter, rechtvaardige, ik zie jou in mijn zoon aan. Ik zie jou aan door het volbrachte werk van mijn zoon, Jezus. En zijn bloed is gestort. Er is bloedstorting geweest, waardoor er vergeving is. En weet je, wanneer je dat moment hebt, en ik geloof iedereen hier vanavond is op dat moment geweest dat je je knieën hebt gebogen en hebt gezegd: Heer Jezus, mijn leven behoort u toe. Ik heb u nodig. Ik ben een zondaar. Maar in u en door uw verbrachte werk ben ik volledig hersteld. Dat is het moment dat daar het bloed heeft gestort en jou volledig heeft gereinigd. Er is niks hier op deze wereld wat ons schoon wast dan alleen het bloed van de Heer Jezus. Er is niks wat ons werkelijk schoonmaakt. In onze gedachten niet. In ons denken niet. In ons handelen niet. Niks maakt ons schoon dan het bloed van de Heer Jezus. En dit is waar het brandofferaltaar over spreekt. Het spreekt over het werk van het kruis. En tegelijkertijd spreekt het over de ernst van zonde in je leven. Want ja, er is een verlossing geweest op het moment dat je je knieën boog. En tegelijkertijd wordt daar de oproep gedaan om je dagelijks te bekeren van je wandel die niet in overeenstemming is met de wil van de Heer. En daarom ook vanavond de oproep om af te rekenen met je zonde die je toelaat in je leven. Als je ziet hoe diep de Heer Jezus is gegaan. Hoe diep Gods liefde is gegaan. Hoe diep Gods reddingsplan is gegaan. Zie je daarmee gelijk hoe ernstig hij het neemt met zonde in je leven. En die destructieve werking, die is gestopt in je leven. Die is gestopt in je leven. Maar daarmee ook het dagelijkse roepen vanuit het woord en vanuit de geest. Om waardig te wandelen. Om waardig te wandelen. Om te wandelen zoals de Heer Jezus wandelde. Om werkelijk gelijk te worden aan zijn beeld. Weet je, er is zo'n oproep om weg te doen uit je huis, uit je leven, wat niet hem toebehoort. Om weg te doen uit je gedachten, vanuit je patronen, of wat je dan ook hebt gelaten, om dat weg te doen, om je te bekeren daarvan. Om je daarvan te bekeren. En daarmee ook de oproep Hoe ernstig neem je je wandel? Hoe ernstig neem je je wandel met de Heer? Weet je, dat brandofferaltaar, we zouden er een hele week over kunnen vullen. Maar er werden verschillende offers daarop gebracht, die elk stuk voor stuk een ander facet van het offer van de Heer Jezus laat zien. Het brandoffer zelf. Maar ook het reukoffer, het spijsoffer, het zondoffer, het schuldoffer, het vredeoffer. Al die offers vind je in de eerste hoofdstukken van Leviticus. Ga ze maar eens lezen. En vraag aan de Heilige Geest, Heer, hoe spreekt dit? Hoe spreekt dit over het offer van u, Heer Jezus? Weet je, onze aanbidding rust volledig op het volmaakte offer van de Heer Jezus. Morgenavond zal het gaan over aanbidding. Want de plek van aanbidding was wanneer daar in het heilige, en uiteindelijk ook in het heilige der heiligen, de priesters hun dienst deden. Weet je, deze hele tabernakel, dit hele drieluik, spreekt ook over onze weg als gelovigen van aanbidding. Van aanbidding. En morgen zal het daar veel meer nog over gaan. Maar weet dat de toegang tot het heilige niet kan zonder dat je langs het brandofferaltaar bent geweest. Weet je, en dat brandofferaltaar, het is daar waar ons oude mens gekruisigd is. Waarin wij dood zijn in zijn dood. Waarin wij met hem gestorven zijn. Het is daar de plek aan het kruis van Golgotha, waar we met hem begraven zijn in het graf. Door het werk aan het kruis, waarin het oude voorbij is. Weet je, ons oude mens is daar niet meer. Ons oude mens is daar niet meer. Jij bent niet meer degene die je was voor je ontmoeting met de Heer Jezus. Oh, je bent compleet nieuw geworden. Compleet veranderd. Compleet vernieuwd. Weet je, 2024... eigenlijk is het gewoon de wisseling van een dag geweest. En we pakken dit moment ontzettend goed als een eikpunt. Maar uiteindelijk is het elke dag. Is het elke dag in die vernieuwing wandelen. Is het elke dag in die vernieuwing wandelen. Is het elke dag te zeggen één ding, verlanging, één ding zoek ik. Om te verblijven in het huis des Heren alle dagen van mijn leven. Alle dagen van mijn leven. Niet in 30 december of 31 december 2023, net even niet. En dan in de vaste week weer wel. Nee, alle dagen van mijn leven te verblijven. En daar zijn liefelijkheid te zien. Daar de liefelijkheid van de Heer te zien. En te aanschouwen. Weet je, en het bijzondere is door dat werk van de Heer Jezus. Als wij dood zijn in hem, toch leven wij, zegt Galaten 2 vers 20 ook. Wij delen in zijn opstanding, Romeinen 6. We zijn met hem tot leven gewekt, Colossense 2. We zijn met Christus opgewekt en het nieuwe is gekomen. Het werkelijk nieuwe is gekomen. Het werk aan het kruis was compleet, was allesomvattend. Alles heeft voorbracht. Er is niets wat wij daaraan kunnen toevoegen. Wij kunnen zijn liefde en genade niet verdienen. Alles ligt besloten in het werk van de Heer Jezus. En wanneer je dat brandofferaltaar voorbij bent gegaan, daar in de voorhof, voordat je het heilige binnenstapt, kom je nog één ander voorwerp tegen. En weet, dit is niet door mensen bedacht. Dit is nogmaals niet Mozes geweest die daar heeft gezegd, jongens, jullie moeten het zo doen. Nee, het is echt een blauwdruk uit de hemel geweest. Ik geloof, we gaan het heiligdom, zoals hierin beschreven, ook opnieuw zien in de hemel. Met daarmee alle verwijzingen naar de Heer Jezus en naar zijn werk. Misschien heb je nog nooit aan die gedachte gedacht. Maar dat het hier spreekt over het werkelijke heiligdom. En achter dit brandofferaltaar vind je het wasvat. Het koperen wasvat. En dat koperen wasvat, dat was eigenlijk een kom waarvan in de binnenkant van die kom er spiegels zaten. Spiegels zaten. En weet je, dat wasvat, ja, wat doet dat? Dat waste de priesters ook, voordat ze dat heilige binnen gaan. Maar we hebben net geleerd, alleen het bloed van de Heer Jezus wast ons van zonde. Welke wassing is dit? Wat is dit voor een wassing? Weet je, ik geloof dat dit spreekt over de wassing van het woord. Dan denk je, waar hou je dit nou vandaan? Maar de wassing van het woord, weet je, het is de Heer Jezus zelf zegt, die zegt, u bent rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Johannes 15, vers 3. U bent rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En ook Efeze 5 leert Paulus ons daarover de reiniging door het waterbad van het woord. Maar wat voor een reiniging is dit dan als wij reeds al gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus? Nou, dat is een reiniging die je ook in Johannes 13 tegenkomt bij de voetwassing. Weet je, dit is het moment waarin de Heer Jezus de voeten van de discipelen wast. En uiteindelijk bij Petrus komt en Petrus zegt, nee Heer. Ja, maar zegt de Heer Jezus, dan zul je geen deel aan mij hebben. Oh, was mij dan volledig. Nee, want wie reeds gebaat is, hoeft niet opnieuw gewassen te worden. Het is alleen nodig dat u uw voeten gewassen wordt. Waar gaat dit om? Wat leert de Heer Jezus hier ons? Dat het door de wassing van het water is, dat wij dagelijks opnieuw onze voeten gewassen moeten hebben. Die voeten die spreken over onze wandel hier. Hier op aarde. Wij zijn al rein. We zijn al geheiligd. We zijn al gewassen door het bloed van de Heer Jezus. Maar je hebt het woord nodig. En je hebt het spreken van de Heilige Geest door het woord nodig. Om gewassen te worden. Elke dag opnieuw. Gewassen te worden in de wandel. Om de narigheid en de ellende en de vuiligheid van deze wereld af te laten wassen. Omdat je je onderdompelt in het waterbad van het woord. Omdat je je onderdompelt en je laat reinigen in je gedachten door het woord wat God tot jou spreekt. En deze waterwassing spreekt iets over onze handel en wandel. Spreekt over waarin je gewoon besmet wordt. Misschien niet eens, vaak niet eens, omdat je ernaar op zoek bent. Maar omdat je hoort om je heen van je collega's de vuiligheid. Of je hoort, of je ziet, of je krijgt van alles op je netvlies of er komt voorbij. Weet je, en dan is het waterwassing, de waterwassing van het woord, wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt om dagelijks gereinigd te worden. Weet je, en ik ga zo naar een afronding toe, maar nog even over die spiegels. Die spiegels, dat is een heel merkwaardig symbool ook hierin, die ons wijst, ook op het moment dat daar gewassen werd, op een stuk zelfonderzoek waarin je jezelf ziet. Weet je, ik wil je vragen om nog even Jacobus 1 vers 23 voor je te nemen. Jacobus hoofdstuk 1 vers 23. Dan komen we daar het woord en die spiegels komen we tegen. Daarin staat het volgende. Want als iemand een hoorder van het woord is en geen dader, dan is die gelijk aan een man die zijn natuurlijk gezicht in een spiegel bekijkt. Want hij bekijkt zich, gaat weg en is onmiddellijk vergeten hoe hij eruit zag. Hier heb je het verband met de spiegels en de waterwassing van het woord. Wanneer je alleen maar vanavond het woord hoort, wanneer je het alleen maar hoort en niet toepast in je leven, je zal zijn als iemand die in een spiegel kijkt, zichzelf ziet, wegloopt en vergeten is hoe die eruit zag. Weet je, deze spiegel laat iets zien over een stukje zelfonderzoek. Heer, hoe is het met mijn wandel? Heer, hoe is het met mijn wandel gesteld? Hoe is het met mijn handel gesteld? Hoe is het met mijn spreken gesteld? Weet je, die spiegel laat jou zien. En die is soms heel confronterend. Waardoor je die wassing nodig hebt. Waardoor je eerlijk bent. Waardoor je eerlijk bent naar de Heer toe. Waardoor je eerlijk bent naar je partner toe, naar je kinderen toe. Op het moment dat je daar een misstap ook hebt gemaakt. Om te zeggen, hé, Ik heb dit niet oké gedaan. Heer, ik ben gefaald. Ik heb gefaald. Ik belijd mijn zonde. Ik spreek er eerlijk en open over. Een beetje in dat stuk belijden is verbonden met een stuk verootmoediging. Om gewoon te komen, Heer, ik wil geen geheimen in mijn leven hebben. Er is geen geheim in mijn leven waar de Satan gebruik van kan maken. Om mij klein te houden. En mij in mijn identiteit en mijn autoriteit klein te houden. Maar Heer, ik wil een open boek zijn. Heer, u kent mij door en door. Maar ik belijd de zaken die niet kloppen in mijn leven. Ik keer me ervan af en ik bekeer me ervan. Ik bekeer me ervan. Van gedachten, van geroddel, van andere onreine gedachten. Of misschien het onrein opzoeken van beelden. Ik bekeer me ervan. Ik wil het niet in mijn leven. Ik wil het niet in mijn leven, Heer. Ik belijd het. En dan, in Johannes 1, vers 9, als wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Oh, dit is het hart van God. Psalm 86 of 85 staat ook dat God zelf zegt, of dat David over God zegt, hij is gaarne vergevend. Hij vergeeft graag. Hij vergeeft graag een continue stroom van vergeving. Een continue stroom van vergeving, waarom? Omdat hij heeft gedragen onschuldig, jou en mijn zonde. Omdat het de Heer Jezus is geweest, die heeft gedragen onschuldig, jou en mijn straf. En daarom mogen wij naderen. Mogen wij naderen en in de spiegel van het woord kijken. Weet je, en ik werd ook nog bepaald bij dit beeld. Ik vond het een prachtig, prachtig beeld. Waar het een vrouw is die een spiegel gebruikt om zich op te maken. Of mooi te maken. Oh, is het de opdracht aan de gemeente om die spiegel te gebruiken. Om ons als bruid klaar te maken voor de ontmoeting met de bruidegom. Oh ja, de Heer Jezus, hij gaat komen. Hij gaat komen. Hij gaat komen om zijn bruid de gemeente te halen. En aan ons is het de opdracht om in de spiegels van het woord te kijken. En ons mooi te maken. Om ons bereid te maken, om ons klaar te maken voor die ontmoeting met de Heer Jezus. Ook voor jou persoonlijk, om die spiegels te pakken van dat woord, om erin te kijken. Niet alleen maar een luisteraar te zijn deze dagen, maar om het te pakken en het toe te passen in je leven. Om werkelijk daarmee de wil van de Vader te doen. Weet je, de ontmoeting met de bruidegom staat voor de deur. Ik geloof de Heer Jezus gaat komen. Ja, hij komt spoedig. En er zullen spotters komen in de laatste dagen. Die zullen zeggen, waar blijft dan de verwachting? Waar blijft hij dan? Oh, maar wij weten, de Heer Jezus gaat komen. Hij gaat komen om recht en gerechtigheid te brengen. Om vrede te brengen. Om zijn bruid te halen. Oh, wat een dag zal dat zijn. Weet je, en deze avond is eigenlijk ook een avond om, ja, ik geloof ook een stap te doen. Niet naar mij toe, zeker niet, maar naar de Heer toe. En het wordt niet een moment van bedienen. Maar ik geloof wel dat het een moment is waarin ik je wil uitnodigen om straks gewoon uit de rijen te gaan. Om hier misschien bij het altaar even plaats te nemen. En jij persoonlijk met de Heer, over de dingen die je vanavond hebt gehoord, hem te spreken. En misschien moet dat gepaard gaan met een stuk belijden. Met een stuk opruimen. Misschien is het de vraag van de Heilige Geest die jou op dit moment stelt. Is het werkelijk één ding in jouw leven? Is het werkelijk één ding in jouw leven? Of hebben er veel meer andere dingen de eerste plek in je leven? Of is het echt werkelijk één ding om de Heer Jezus te zien, om Gods liefde te zien? Is het werkelijk, gaat het werkelijk om Hem in je leven? Weet je, misschien is het een vraag van gehoorzaamheid die je moet beantwoorden. Waarin de Heer je vraagt, hey, hoe staat het met je wandel, met je handel? Ben je echt bereid om mij gehoorzaam te zijn? Ja, maar Heer, ik kan dat niet. Nee, maar ik heb mijn Heilige Geest aan jou gegeven. Om te wandelen, rein en krachtig. Weet je, en ik denk dat het goed is om gewoon nu een moment te nemen. Om gewoon even uit je stoel te komen. Als je zegt, ja, ik wil gewoon even een moment hebben als start van deze avonden. Om hier, wellicht hier bij het altaar ook, gewoon even een plek te kiezen. En te zeggen, Heer, spreekt u mijn leven. Of Heer, ik heb dingen op te ruimen in mijn leven. En ik wil u ontmoeten. Ik geloof, de Heer Jezus zelf is hier. De Heer Jezus zelf is hier. En ik wil je uitnodigen om gewoon even die plek te nemen.